Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 89, het tweede vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt. 89, het tweede vers. U zal worden voorgelezen Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Ik herhaal Romeinen 4 vers 1 tot en met 12. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En we zingen na de geloofsbelijdenis Psalm 17 vers 8. Maar blijf vooruitzicht dat mij streelt. Na de schriftlezing wordt u gelezen uit de Nederlands geloofsbelijdenis, artikel 33. Artikel 33 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vers 1 tot en met 12. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardig is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. Nu, degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder werken, zeggende: zalig zijn zij welke ongerechtigheden vergeven zijn en welke zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke de Heere de zonde niet toerekent. Deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot de rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid? Niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de vooruit was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen, die geloven in de vooruit zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs, van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Artikel 33 van de Nederlandse geloofslijdenis, wat handelt van de sacramenten. Wij geloven dat onze goede God, acht hebben op onze grovigheid en zwakheid, ons heeft verordend de sacramenten, om aan ons zijn belofte te verzegelen en om panden te zijn der goedwilligheid en genade Gods te onswaarts, en ook om ons geloof te voeden en te onderhouden, dewelke hij gevoegd heeft bij het woord des evangelies, om te beter aan onze uiterlijke zinnen voor te stellen, zowel hetgeen hij ons te verstaan geeft door zijn woord, als hetgeen hij inwendig doet in onze harten, bondig en vastmakende in ons de zaligheid, die hij ons mededeelt. Want het zijn zichtbare waartekenen en zegelen van een inwendige en onzienlijke zaak, door middel waarvan God in ons werkt, door de kracht des Heilige Geestes. Zo zijn dan de tekenen niet ijdel, nog ledig, om ons te bedriegen. Want Jezus Christus is hun waarheid, zonder wien zij niet met al zijn zouden. Voorts zijn wij tevreden met het getal der sacramenten, die Christus, onze Meester, ons heeft verordend, welke niet meer dan twee zijn, te weten het sacrament des doops en des heilige avondmaals van Jezus Christus.
Gemeente, wij gaan samen zingen en we doen dat uit Psalm 119, de versen 65, 66 en 67. Hoe wonderbaar is uw getuigenis. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de emeritus kast, de tweede voor de kerk en de derde voor de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we hebben zojuist bij het begin van de dienst geluisterd naar een gedeelte uit de Bijbel, Romeinen 4. En daar heeft Paulus het over de besnijdenis. De Joden werden vroeger besneden, trouwens vandaag nog. En dat teken van de besnijdenis, dat was aan Abraham gegeven door God. En dat was het teken van het verbond der genade. En dan schrijft Paulus in Romeinen 4 dat de besnijdenis een teken en een zegel is. Romeinen 4 vers 11, het is een teken van dat hij de besnijdenis heeft ontvangen tot een zegel van de rechtvaardigheid des geloofs. God heeft Abraham die rechtvaardigheid geschonken. En God heeft er ook een teken bij gegeven, zodat Abraham dat zeker kon weten. En dat was de besnijdenis. In het Nieuwe Testament heeft de Heer Jezus dat veranderd in de doop. En wij geloven dus op grond van de Bijbel dat de doop in de plaats van de besnijdenis is gekomen. We noemen de besnijdenis en ook de doop wel het sacrament. Trouwens ook het avondmaal is een sacrament. Over de sacramenten hebben we ook iets gehoord uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. En ook in onze catechismus gaat het over de sacramenten. En in die catechismus wordt dan uitgelegd wat het nu betekent dat onze kinderen gedoopt zijn. In zondag 27. Maar eerst gaan we natuurlijk eens even stilstaan bij wat is dat nu eigenlijk een sacrament. We gaan daarvoor het onderwijs volgen wat de Heere of wat de kerk ons wil geven op grond van de Bijbel in de catechismus zondag 25. We gaan die vragen en antwoorden eerst samen lezen. We beginnen bij vraag 65. Aangezien dan alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt, van waar komt zulk geloof? Van de Heilige Geest, die het geloof in onze harten werkt door de verkondiging des heiligen evangelies en die het sterkt door het gebruik van de sacramenten. Wat zijn sacramenten? De sacramenten zijn heilige, zichtbare waartekenen en zegelen van God ingezet, opdat hij ons door het gebruik daarvan de belofte des evangelies te beter te verstaan geven en verzegelen. Dat is die belofte van het evangelie, namelijk dat hij ons vanwege het enige slachtoffer van Christus aan het kruis volbracht, vergeving der zonden en het eeuwige leven uit genade schenkt. Dan gaan we verder met de volgende vraag. Zijn dan beide, woord en sacramenten, dus het evangelie en de sacramenten, daarheen gericht of daartoe verordend dat zij ons geloof op de offeranden van Jezus Christus aan het kruis als op de enige grond van onze zaligheid wijzen? Ja, zij toch. Want de Heilige Geest leert ons in het evangelie en verzekert ons door de sacramenten dat onze volkomen zaligheid in de enige offerande van Christus staat, die door voor ons aan het kruis geschied is. Hoeveel sacramenten heeft Christus in het nieuwe verbond of testament ingezet? 2, namelijk de doop en het heilig avondmaal. Dit gaat over de sacramenten en dan gaan we eerst even stilstaan bij het doel. Dat zien we in vraag en antwoord 65. En in de tweede plaats staan we stil bij het wezen. Hè? Wat is de essentie van de sacrament? Dat is dan in de volgende vraag. Gemeente, we zijn in de catechismus toegekomen aan een nieuw onderwerp. En dat is de sacramenten. We hebben net allemaal gezien hoe er 3 kindertjes werden gedoopt. En dat is heel belangrijk. Dat er kinderen worden gedoopt, dat ze het teken van de doop ontvangen. Wat is het arm als we dat niet hebben ontvangen. En als we nou vanmiddag in de kerk zitten en we missen dat teken, laten we dan onderzoek doen of we dat teken ook kunnen ontvangen. Want dat is een teken met zeer grote betekenis. Daar gaat onze Heidelberger nu iets van vertellen. En dan zien we in vraag en antwoord 65 dat er eerst een vraag wordt gesteld. Aangezien of gelet op het feit dat alleen het geloof ons Christus en al zijn weldaden deelachtig maakt. Dat is een soort samenvatting van wat er hiervoor allemaal al is behandeld in die vorige 24 zondagen. En daarvan is de conclusie dat alleen het ware geloof, dat verbindt ons aan de Heer Jezus en aan zijn weldaden. En alleen door dat ware geloof kunnen we gered worden, behouden worden. En dan luidt natuurlijk de vraag van waar komt zulk geloof? Waar komt dat geloof nou precies vandaan? Dat is natuurlijk wel een belangrijke vraag, hè? Van waar komt zulk een geloof? Je kunt daar natuurlijk een beetje theoretisch naar kijken en zeggen van nou, dat is belangrijk om dat eens te stellen. En net zoals je allerlei andere belangrijke vragen hebt over hoe duur een auto kost en hoe duur een woning kost en hoe duur die kleren kost en noem allemaal maar op. En zo kun je ook die vraag stellen, waar komt dat geloof vandaan? Niet verkeerd om er eens af en toe over te praten. Nou, gemeente, zo is die vraag natuurlijk helemaal niet bedoeld. Die vraag in de Heidelberger is bedoeld van, als dat nou zo belangrijk is, hoe kan ik nou aan dat geloof komen? En hoe ben ik er nou aangekomen? Kijk, die vraag in de Heidelberger, dat wijst op een worsteling, op iemand die zegt van, ik heb nou 24 zondagen gehoord dat er geloof erg belangrijk is, dat het levensbelangrijk is. Hoe kom ik eraan? Waar komt dat geloof vandaan? Mag ik eens even aan u vragen? Stelt u die vraag ook wel eens aan uzelf? Heb ik het ware geloof? En waar komt dat dan vandaan? Nou zijn er natuurlijk een heleboel verkeerde antwoorden te geven. Sommige mensen denken dat ze met het geloof worden geboren. Nou, dat is in de regel niet waar. Een enkele uitzondering, Johannes de Doper, die al voor zijn geboorte opnieuw werd geboren, maar dan is het toch altijd nog een wonder van Gods genade. Dus we hebben dat geloof, laat ik het zo zeggen, niet van nature, vanuit onszelf. Andere mensen denken dat ze dat geloof hebben omdat ze lid zijn van de kerk. En dat is een Roomse gedachte, maar die is ook niet goed. Dat is ook onjuist. Want er zijn een heleboel kerkgangers, kun je in de Bijbel al lezen, en die hebben het ware geloof niet ontvangen. Weer anderen denken dat het geloof vanzelf komt, met het ouder worden of iets dergelijks, dan word je wat verstandiger en dan vanzelf word je ook wat geloviger. Nou, er zijn een heleboel oudere mensen en als je eens rondkijkt in de samenleving, dan is het niet zo dat mensen met het ouder worden verstandiger worden. Integendeel, sommige mensen worden met het ouder worden almaar dommer en dat geldt nog in versterkte mate in geestelijk opzicht. Dus dat geloof, dat heeft, ik heb dan een paar dingen genoemd waar het niet vandaan komt. En daar zouden we ons in kunnen vergissen. En het is daarom wel erg belangrijk dat we weten waar het dan wel vandaan komt. Ik hoop dat u zo ook vanmiddag naar de kerk bent gekomen. Dat u met uzelf overhoop ligt en dat u zegt, dat geloof dat heb ik nodig. En waar komt dat nou vandaan? Dat zijn geen verkeerde vragen. Dan mag u best, als u 's nachts gaat slapen en eens een poosje over nadenken. Dan mag u best ook uw handen eens vouwen en zeggen, Heere, nou heb ik gehoord dat het zo belangrijk is, maar wil u mij dat nou ook schenken? En als God u dat geloof op een goede manier heeft geschonken, dan mag u ook gerust vragen, Heere, wil u het nog eens opnieuw schenken? Want dat is zo heel belangrijk dat dat geloof wat God geeft, dat dat nou elke keer weer opnieuw, we noemen dat dan werkzaam wordt, dat dat weer eens functioneert. Laat ik een voorbeeld geven. Je zou bijvoorbeeld een auto kunnen nemen. Nou, die kun je voor de deur neerzetten en zeggen, kijk, dat is mijn auto. En dat is mooi, daar kun je dan naar kijken en dan kun je zeggen, ja, dit merk en dat type, zoveel kost, enzovoort, enzovoort. Maar die auto staat er natuurlijk niet om daarnaar te kijken en om daar trots op te zijn en weet ik wat. Die auto staat er om te gebruiken. Dat snapt u allemaal. Nou, zo is het nou ook met dat geloof. God die schenkt dat geloof. En we hebben Gods kinderen elke keer nood dat dat geloof ook wordt gebruikt. He, dat die auto gaat rijden. En soms staat hij wel eens een poosje stil. En soms dan is hij in de garage. En soms dan is er onderhoud nodig. Allemaal waar. Maar we hebben die auto om te gebruiken. En de Heer schenkt dat geloof. Zodat het gaat functioneren. Nou, dat is alleen. Ik hoop dat u daar ook veel mee worstelt. Als u zo meteen de kerk uitgaat en zegt, heren, wil u mij dat nou ook alsjeblieft geven voor het eerst en ook weer opnieuw. Waar komt dat dan vandaan? Nou, ik heb een paar dingen gezegd waar het niet komt, maar waar het dan wel vandaan komt. Van de Heilige Geest. Ja, dat is ook alweer mooi en heel bijbels. Want het gaat dus om geestelijke dingen. Het gaat om het echte geloof, een van de belangrijkste dingen. En dan zegt onze Heidelberger, dat komt niet bij mensen, dat komt niet uit de wereld vandaan, dat komt bij God vandaan. En dan wel in het bijzonder uit de derde persoon in het goddelijke wezen, de Heilige Geest. Die schenkt het geloof, die brengt dat geloof ook tot functioneren. En dat is dus van God. En daarom moeten wij ook God daarom bidden. En daarom moeten we bij dat geloof ook niet te veel naar andere mensen kijken en naar onszelf kijken, maar naar de hemel kijken en naar God kijken. Want die alleen kan dat geloof schenken en wil dat geloof ook tot functionering brengen. Nou, zegt u dan misschien, dan wacht ik wel af tot ik dat geloof eens een keer ontvang. Ho, stop. Want dat zou een verkeerde gedachte zijn. U moet het ontvangen. Alleen nergens in de Bijbel zegt God van, nou, ga maar zitten en als ik het u wil geven, dan zal ik het u wil geven. En ondertussen leef uw leven maar. Nee. Want God houdt ons allemaal voor verantwoordelijke mensen. En God zegt, ik heb u geschapen, ik ben uw schepper en ik heb er recht op dat u bij me terugkomt. Wie u ook bent, God heeft de recht op dat u terugkomt bij God. En dat kan alleen door het geloof. Dus om terug te komen bij God, heb u dat geloof nodig. Heb u dus die Heilige Geest nodig. Zullen u daarom ook bidden? Misschien zegt u, ik snap dat nog niet goed. Nou, dat hoeft ook niet, u ook niet alles te snappen. Maar als u vanavond dan maar gewoon uw knieën buigt en uw handen samen doet en zegt, heren, dan heb ik in de kerk dingen gehoord die ik ook niet zo goed snap en niet zo goed begrijp. Maar schenk mij de Heilige Geest. Is toch niet moeilijk, hè? Als het er uiteindelijk op aankomt, gemeente, dan is de waarheid van Gods woord die is zeer eenvoudig. Dan kan zelfs de meest dwaze, grote dwaas, die kan dat verstaan. En dat zie je ook in de Bijbel, hè. Want er staat ook in de Bijbel, onderwijzen hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Dus Heer, wilt u nou ook mij die Heilige Geest schenken? Wilt u net als bij Lydia mijn hart openen? En hoe doet de Heer dat dan? Nou, dat staat ook in het antwoord. Want dan lees ik, die het geloof in onze harten werkt. Dus daar is die plant dat en die werkt dat en die versterkt dat. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Daar zegt onze Heidelberger, kijk, dat is nu het instrument. Dat is nu het middel waardoor God dat geloof wil planten en wil werken. Door de verkondiging van het heilig evangelie. Dat is al in de Bijbel zelf begonnen. Want God is zelf begonnen met de verkondiging van dat evangelie. Genesis 3, ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en gij zult de vezenen vermorzelen. Daar is God mee verder gegaan bij Abraham, bij Isaac, bij Jacob. En elke keer in de Bijbel zien we opnieuw hoe God mensen opzoekt en aanspreekt. En dat doet God heel de Bijbel door. En dat doet God vandaag nog. Hoe ging het bij Saulus van Tarsus? Nou, die reed op weg naar Damascus en die dacht, ik zal die christenen eens even uitroeien en vermoorden, want dat zijn verschrikkelijke mensen. En toen greep God in en de Heer Jezus zei, wat vervolg hij mij? En de Heer Jezus liet aan Paulus zien dat hij de Messias was. Nou, toen schrok hij. En toen werd hij zeer beschaamd. Maar hij werd ook bekeerd. Damascus en wat daarna kwam. Nou, zo doet de Heer dat nog. Hij laat dat evangelie preken. De Heilige Geest. En die brengt dan dat evangelie in het hart. Dan gaat het hart open en dan krijgt dat evangelie daar een plek. Nou, dan ziet u in dat antwoord aan de ene kant dat geloof dus een geschenk is. He, van God die dat geeft. En aan de andere kant dat, ja, een kind kan het bijna begrijpen, hè. Als er nou kerk is, moet je dan thuis blijven zitten? En moet je zeggen van, nou, vandaag heb ik geen tijd en ja, ik denk zo bij mezelf, laat u. Nee, want als dat uw plek is en u zit er niet op, dan kunt u natuurlijk op dat moment dat geloof niet ontvangen, want dan zit u niet onder de middelen, dan loopt u niet in de regen. Dus wat zegt de Heer, wilt u dat geloof ontvangen? Wil u ook verbonden worden aan de Heer Jezus als de zaligmaker? Wilt u ook behouden worden? Kom dan veel onder de verkondiging van dat evangelie. Want dat is het middel wat de Heilige Geest gebruikt om zondige mensen van dood leven te maken en om zijn kinderen weer opnieuw dat geloof en die geloofsoefeningen te schenken. Ja, het is heel eenvoudig zoals het hier staat. En het is ook heel belangrijk dat we dat tegen elkaar voortdurend zeggen. Want slordigheid bijvoorbeeld in het bijbellezen, of slordigheid in het naar de kerk gaan, of slordigheid en je plaats af en toe is leeg laten staan, gemeente, dat is een hele ernstige dwaling. Waar bijvoorbeeld de apostel in Hebreeën 10 ook voor waarschuwt. En hij zegt, laat toch de onderlinge bijeenkomsten niet na. Denk niet bij uzelf van, nou ja, vanavond heb ik niet zoveel zin en zo. Want dan komt er een verharding in uw leven. Ja, maar is het dan genoeg als je in de kerk zit? Nou, nee, dat is niet genoeg. Er is natuurlijk dat werk nodig van Gods geest. Maar de Heer wil die verkondiging gebruiken. En wat is dat eigenlijk, de verkondiging van het evangelie? Nou, we hebben in de Bijbel de wet en de wet die eist. En de wet die stelt ons schuld. En die zegt tegen ons allemaal, de zonde is zo erg dat u de doodstraf hebt verdiend. Laat ik dat even duidelijk maken met een voorbeeld, want dan kunt u dat misschien een beetje begrijpen. Als u in de auto zit en u rijdt door het rode licht, dan krijgt u een boete. Dat snapt u. 200 euro of iets dergelijks, ik weet niet. Als u te hard rijdt en door het rode licht, dan krijg je een hoge boete. Dat is niet fijn, maar u begrijpt dat. Nou, dat door dat rode licht rijdt, dat is ongehoorzaamheid tegen onze Nederlandse overheid en onze Nederlandse wetten. Als u dat nou eens even meeneemt en u denkt na over God, dat is de grote wetgever. En als u nou met uw gedachten en met uw woorden en met uw daden ongehoorzaam bent tegen God, wat denkt u? Zou God dat gewoon eens rustig bekijken en zeggen, nou ja, die mensen kunnen nou ook niet anders en zo. Wat is dat toch zielig voor die mensen? Ik bedoel dat eerbiedig? Nee, natuurlijk niet. Er staat in onze catechismus dat de Heer is daar verschrikkelijk over vertoornd. En de wet leert ons dat God de zonde bestraft. Met tijdelijke en eeuwige straf. Dus iedereen die dat ware geloof niet heeft en die misschien gerust of wat minder gerust of die in de zonde leeft, die wordt gestraft. Zullen u dat goed onthouden? En zullen we dat ook meenemen naar huis? Want kijk, dat doopwater, hè, dat wijst erop dat je onderging. Is niet de bedoeling dat je onder blijft. Men ging wel onder. En God die is verschrikkelijk vertoord over de zonde. Nou, dat moet ik ook tegen u zeggen. Dat is de boodschap van de wet. Maar het gaat hier over de verkondiging van het evangelie. En wat is dan het evangelie? Nou, dat God aan schuldige, verloren mensen zegt, er is een middel. Er is een zalig, er is nog doen aan. En dat doen, dat komt niet bij u vandaan, en dat komt ook niet bij een dominee vandaan, dat komt nou bij mijzelf vandaan. Dat is het kruis van Christus, dat is wat Christus heeft gedaan. En wat is nu het ware geloof, gemeente? Dan komt een mens die veroordeeld is en die zegt, ik heb het verdiend, ik ben schuldig. Die krijgt die zaligmaker nodig en die kan niet buiten die zaligmaker leven. Dat is het geloof en dat is het evangelie. En in dat evangelie en in de verkondiging van dat evangelie mogen we aan mensen vertellen, bijvoorbeeld over de schoonheid van de middelaar, van de Heer Jezus. Er staat in de Bijbel dat hij de schoonste is van alle mensenkinderen. Hij is God en mens in één persoon. En in dat evangelie mogen we ook wijzen over de gewilligheid van de Heer Jezus. De Heer Jezus is 33 jaar op de aarde geweest, 3 jaar rondgelopen. En heeft tegen alle mensen gezegd, kom gerust bij mij. Hij zei in de synagoge van Capernaum, die tot mij komt, zal ik niet uitwerpen. Hij zei met andere woorden, ik zeg het iets anders, wie bij me komt, stuur ik niet weg. Dus iedereen die hem ontmoette, was welkom. Nou had je sommige mensen, en die kwamen bij de Heer Jezus, en die zeiden van, ik doe al flink mijn best, wat moet ik nou nog meer doen? Toen zei de Heer Jezus, prima dat je je best doet, maar verkoop alles wat je hebt, en kom dan terug en word mijn volgeling. En toen was er eens iemand en die zei, nou, dat vind ik nou niet zo leuk dat ik dat hoor. En die ging bedroefd weg. Een heleboel mensen tijdens de omwandeling van de Heer, die zijn, hebben hem gehoord, hebben die nodiging verstaan en zijn toen vervolgens bedroefd weggegaan. In Capernaum, in Chorazin, overal waar de Heer Jezus daar in Galilea prikt. En dat is vandaag nog zo. Ja, er zijn honderden en duizenden mensen die horen dat evangelie verkondigen. En de een zegt, ja, weet je, ik ben nog jong. Ik heb net een vrouw getrouwd. Dus ik heb nog een heel huwelijksleven voor de boeg, dus even nu niet. En iemand anders die zegt, ja, ik heb net een akker, ik ben ontzettend druk met mijn werk. Dus ja, ik hoor dat evangelie wel, maar nou even niet. En weer iemand anders heeft de andere verontschuldigd. En de Heer zegt, kom tot de bruiloft. En dan komen we met allerhande argumenten. Ja, dat is een mens. Als hij hoort van de gewilligheid en de noodzakelijkheid en de schoonheid en de heerlijkheid van deze koning. Ja, maar komt er dan... En dat is nou weer het geheim van de Heer, hè? Dan zijn er ook mensen die wel komen. Ja. Wat zijn dat eigenlijk voor mensen? Zijn dat mensen die zeggen, nou ja, ik heb er eens over nagedacht en toen dacht ik bij mezelf, laat ik ook maar eens komen. Nou, nee. Nee. Lees heel de Bijbel maar eens door. En dan heel eenvoudig in de Bijbel gaan lezen. Dan zit daar in Jericho een tollenaar in de boom. Nou, dat was iemand die telde niet mee in de Jericho'se samenleving. Dan zie je in Samaria een zondige vrouw. En dan komt er in, nou, je kunt de Bijbel rustig doorlezen, als een mens tot deze zaligmaker komt. Nou, dat zijn mensen waar je heel goed naar kunt luisteren. En dat zijn mensen Nee, die zitten niet te fitten op anderen. Die hebben niet een hele partij kritiek op weet ik wat allemaal nog meer. Die hebben maar één kritiekpunt en dat zijn ze zelf. En dat is de grootste kritiek in hun leven. Dat ze zulke ellendige, dwaze, arme, lege, goddeloze schepselen zijn. En dat er nou maar één is die voor hen kan zorgen en dat is de Heer Jezus. Moeder, kom ik armen na tot de God die zalig maakt. Heb je zo de verkondiging van dat evangelie ook al eens mogen beluisteren? Wat is dat dan een heerlijke boodschap? Want dan klinkt er in die boodschap hongerigen. Heeft hij met goederen vervuld? En rijken stent hij ledig weg. Door de verkondiging van het heilige evangelie wordt dat geloof gewerkt. En wordt dat geloof ook versterkt. Wordt dat dus voortdurend opnieuw tot functionering gebracht. Dus kom veel naar de kerk. Luister goed. Kom biddend naar de kerk. En vraag of de Heer dat nou eens een beetje wil zegenen aan uw hart. Vroeger woonde er op de Arnhemseweg een oude pelgrim. En dan liep hij zo uit Dobelen samen mee naar zijn huis toe. Hij schuifelde wat en zo. En dan zei hij, en verwoord, heb u nou wat gehoord? En dan vertelde hij soms van dat levende leven. Het was nou zo'n pelgrim die graag in de kerk zat. En als er dan eens een woordje viel, waar die zomaar een beetje bij kon, dan zei hij, dan kon die, ja dat was nou zijn leven, dat was zijn hart. En dat was natuurlijk een verademing, als je dan zo richting die Arnhemse weg naar die huis liep. Goed, ik hoop dat er zo nog velen zijn, die zomaar stilletjes naar huis gaan. Misschien een woordje, misschien een dingetje hebben gehoord en dan, ach, dan wordt hun hart brandend. Dus net als bij de Heer Jezus toen hij de Emmausgangers ging onderwijzen en die zeiden tegen elkaar, was ons hart niet brandende in ons. Geloof wordt gewerkt en versterkt en in de tweede plaats wordt dat geloof gewerkt en versterkt door de sacramenten, door het gebruik van de sacramenten. Dus naast dat evangelie heeft God ook sacramenten gegeven. Volgende keer gaan we verder uitleggen wat die sacramenten nou precies zijn. En heeft de Heer die sacramenten gegeven om dat geloof wat hij werkte, wat hij plantte, ook te versterken, om dat sterker te maken. Want het geloof dat zou je kunnen vergelijken met een plant of met een huis of met een gebouw. En neem nou eens een plant. Nou, een plant dat is een klein zaadje, dat begint met een zaadje en dat zaadje dat gaat sterven. En als dat zaadje nou alleen maar klein blijft en als dat zaadje op een schaaltje ligt, dan gebeurt er niks met dat zaadje. Maar dat zaadje dat moet in de grond. En dan gaat dat zaadje sterven en dan moet dat zaadje voorgroeien en dan komt er een stengel aan. Wortels komen eraan, een heleboel. En dan komt er een stengel aan en in die stengel groeit dan een korenaar. Of dan groeit dus iets anders, iets anders. Tarwe, gerst enzovoorts. Nou, zo is dat nou ook met het geloof. Dat begint dan klein. En dan moet dat verder worden versterkt. Dan moet dat geloof gaan groeien, opwassen. En daar gebruikt de Heer eerst weer dat evangelie voor en de verkondiging daarvan. En in de tweede plaats het gebruik van de sacramenten. Want daar heeft God die sacramenten vooral voor gegeven en in de eerste plaats voor gegeven. Opdat nou zijn kinderen in dat zaligmakende geloof worden geoefend. En dan moet ik nog één ding zeggen bij die groei en bij die opwas. En die versterking van dat geloof door het gebruik van de sacrament. Want in het gewone leven is het vaak zo dat als iets groeit, dan wordt het steeds indrukwekkender. Hè? Ja, je hebt de groei van je vermogen, je begint met weinig en dan groeit dat tenslotte uit. En dan zeggen we allemaal, tjonge, die man is miljonair of miljardair, weet ik wat. Of je hebt een huis en je begint met een klein huis en je bouwt er een stuk aan. En tenslotte heb je een grote villa. En dat is ook allemaal erg indrukwekkend natuurlijk. En zo is het vaak in het gewone leven. Als iets groeit, dan heeft dat geweldig veel indruk bij de andere mensen. Maar hoe is dat nou met die geestelijke groei? Hoe is dat nou, ja, dat wonder van genade? Dat is ook heel indrukwekkend. Dat is heel indrukwekkend voor de engelen. En voor de Heere in de hemel. En dat is ook indrukwekkend voor de gelovigen. Daar heb je nou speciale ogen voor om de indrukwekkende karakter daarvan te zien. Dat kun je niet ontdekken met je natuurlijke ogen. Want met je natuurlijke ogen dan zeg je, nou nee, dat lijkt me nou helemaal niet indrukwekkend. Paulus die zat aan het eind van zijn leven als een crimineel in de gevangenis in Rome. Iedereen liep hem weg. Nou, je daar gewoon met je normale natuurlijke bril naar kijkt, dan zeg je, stel nou niet veel voor, Paulus. Volgens mij heb jij je helemaal vergist. Ja, toch? Zou u dat nou ook niet zeggen? Als u Paulus die tweede Timotheusbrief leest, en dan zit Paulus dan aan het eind van zijn leven als een crimineel, zo wordt hij behandeld. Tenminste, was het niet, maar zo werd hij behandeld. En iedereen loopt bij hem weg. Alleen Lucas was nog met hem. Ja, dan zouden we zeggen, nou Paulus, dat, nee hoor, dat is fout. Zo kijken de mensen van nature naar. Maar hoe keek God er nou naar? En hoe keken de heilige engelen er naar? En wat was de taal van het geloof? Wat mocht Paulus daar het allerlaatste van zijn leven uiting aan geven? Ja. En hoe groot dat was dat hij daar nou was. En dat hij al die 30 jaar, 35 jaar ongeveer, was vastgehouden dat hij nu bijna aan het einde was. Want de tijd mijn ontbinding is aanstaan, dus de tijd dat ik ga sterven en dat ik uit de tijd naar het toekomende leven ga, dat is bijna bereikt. Horen we in die gevangenis zeggen. Dan heb ik de goede strijd gestreden. Ik heb de loop beëindigd. Ik heb het geloof behouden en voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid die de rechtvaardige rechter mij geven zal. En niet alleen mij, maar ook alle die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat is nou alleen groot als we daarmee kijken met de bril van het geloof en met de oren van het geloof. Als we er naar kijken zoals God en naar kijken zoals de engelen en naar kijken zoals God, de Bijbel er naar kijken. Dan wordt het zo groot. Nou, God wil zoeken arme mensen. Door de moeite en de strijd van dit leven heen tenslotte thuis haalt. In zijn eeuwige heerlijkheid. Om dat dan eeuwig de Heere groot te maken. En het lied samen met de engelen te mogen aanheffen. Het was door u alleen om het eeuwig welbehagen. Nou gaan we eindigen en dan heb ik nog een paar dingen. In deze plaats, er werd gedoopt. En veel mensen in de kerk, en dat is fijn, fijn dat u er allemaal bent. En heb u gezien het water, en heb u gehoord van de boodschap. Wil u er nog eens over nadenken? En ik mag u echt vertellen hoor, er is maar één ding wat echt goed is en wat betekenis heeft. En dat is de redding door Jezus Christus. En die redding is beschikbaar. Die redding, daar komt God mee bij u. En als u dat wilt hebben, dan kunt u het krijgen. Het is te krijgen. Wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Dus ik zou zeggen, u hoort het nu. God wandelt u na, misschien bent u wel gedoopt. Vraag of de Heer dat nou ook aan u wil schenken. En er is in de hemel een gaarne vergevend God. Zo staat dat in de Bijbel. In de tweede plaats zegt u, ja, maar dominee, moet u eens luisteren. Dat gaat toch allemaal zo makkelijk niet. En moet u luisteren, ik ben al ouder en ik wil daar allemaal best naar luisteren. Maar als dat niet opkomt uit een verbroken hart en uit een verslagen gemoed, dan is het meer van uzelf dan van God. Want van God, die komt alleen maar met, want wat is God nou aangenaam? Een gebroken hart en een verslagen geest. En de rest niet. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen, maar ziet van ver met gramschap aan de ijdele waan, de trotse ziel. Dat staat in de Psalm 138. Dus dan wil ik u ook ernstig waarschuwen en vragen of de Heer wat van die vernederende genade wil verheerlijken in uw leven. En misschien zegt u, dominee, maar kan ik nou nog zalig worden? Ik vond het zo moeilijk van daar. Ik mis dat ware geloof en zou dat er ook voor mij nog doen? Nou, als ik er zo mee bezig ben, dat vind ik niet verkeerd. Nee, dat is ook niet verkeerd, want daar kom je wel meer tegen in de Bijbel. Maar het is ook weer niet genoeg. Nee, dat is niet genoeg. Als u zegt van ja, ik huil toch wel een beetje over mijn zonden en ik ben toch serieus en ik probeer toch ook mijn best te doen. En dat helemaal niet verkeerd hoor, doe dat maar, ga daar maar mee verder. Maar u moet er wel doorheen. Waar doorheen? Nou, door alles wat van uzelf is. Dan moet u gewoon doorheen zakken. Dat moet allemaal uit uw handen vallen, snap u dat? Want de Heer Jezus is de enige zaligmaker. Hè? En als hij nou koning wordt in uw leven, dan moeten alle andere koningen de deur uit. En dat kost vaak veel moeite en dat doet erg veel pijn. Maar ze gaan eruit hoor. En als de Heer Jezus dan alleen koning wordt, dan word je zo verbroken voor het eerst en ook elke keer opnieuw. Dan gaat die koning schitteren. En dan wordt die koning aangenaam. Dan luisteren naar zijn stem. Dan ga je horen naar zijn woord. En dan krijg je hem nodig, dag en nacht. Heb u hem al nodig gekregen, jong, oud? Is dat nou het enige wat er om gaat in uw leven? Want hè, we moeten God ontmoeten. En dat kan alleen als we door het geloof verbonden zijn aan de Heer Jezus. En voor zijn rekening liggen. Als dat teken van de doop ook betekenis heeft gekregen in ons leven. Misschien zegt u, ja maar dominee, daar mag ik nou toch iets van weten. Hè. Dat de Heer nu mij heeft opgeraapt. Als die goede herder mij vasthoudt. Dus die goede herder ook maar eenmaal mag inbrengen in de heerlijkheid. Och, wat zult u zich dan schamen over uzelf elke keer opnieuw? Waar kom u dan aan de weet wie u blijft? En we kunnen zich alleen maar verwonderen over zijn trouw, over zijn genade en over zijn gunst. Van waar komt dat geloof? Van de Heilige Geest. En als er één woord is waar de kerk eeuwig in zal roepen, dan is het genade. En genade alleen. En dat wordt nou gepreekt. En dat deelt God nou uit. Opdat zelfs een wederhorig kroost, dus wederhorige, opstandige mensen, altijd bij hem zouden wonen. Amen. Slotzang gemeente Psalm 109 en daarvan het 18e vers, 109 vers 18. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.